Hallo, wat leuk dat je luistert naar de Afrikast. Ik ben Jos Hummelen en dit is deel 2 van de vierdelige serie om wat meer achtergrond te krijgen bij het nieuws uit Afrika. Iedere keer komt er een thema langs dat we uitdiepen, zodat je het nieuws wat beter kunt plaatsen. Dat doen we iedere keer met Annegina Randewijk, Afrika-correspondent voor het Nederlands Dagblad. Welkom Annegina.
Dankjewel.
Samen hebben we dus 4 thema's uitgezocht. Vorige keer spraken we over de onderschatte factor die religie heet. Die moet je echt een klein beetje beter begrijpen om het reilen en zeilen van veel Afrikaanse landen te begrijpen. Dagelijks leven, maar ook in de politiek. En vandaag gaan we het hebben over de enorme rol die NGO's spelen op het continent. Moet ik even uitleggen wat is een NGO? Een NGO is een niet-governementele organisatie. Dus een organisatie die niet van de overheid is. Heel vaak. Internationaal.
Ja.
Heel vaak zijn donoren zitten daarachter, grote of kleine.
Ja.
En die zijn dus die doen echt van alles. Die gaat met voedsel, met onderwijs, soms energie. Dus die doen van alles in een land. En er zijn gewoon landen die uit elkaar barsten van de NGO's. Ja. En landen waar NGO's relatief werkloos zijn, zoals het landje waarvan we uit opnemen. Toen ik reisde door Malawi, toen kwam eigenlijk alle gebouwen van 2 hoog, zeg maar.
Ik weet al wat je gaat zeggen.
ik lach een beetje, maar misschien is dat ook heel triest. Nou, ja. Maar ook ziekenhuizen en scholen. Ja. Er stonden van die plakaten op. Er stond van US Aid of Canada Aid of weet ik veel, funded by the European Union.
Ja.
Ook kom je kriskras door het schitterende land wat Malawi is. Mm. Allemaal van die witte olifanten tegen. Ken je die term?
Ja.
Kun je uitleggen wat het is?
Witte olifanten, dat zijn projecten die heel ambitieus zijn gestart, maar uiteindelijk in niks zijn gestrand. Je moet het eigenlijk zien als een waterpomp die niet werkt of niet
is aangesloten.
Ja, niet is aangesloten en vervolgens gewoon overgroeit. Of een
luie Afrikanen die het niet aansluiten.
dat denk ik niet.
Maar nu ga jij zeggen wat er wel aan de hand is.
Ja. Nee,
hoe wordt een witte olifant een witte olifant?
Nou, een witte olifant wordt bijvoorbeeld een witte olifant als het idee gewoon niet goed is uitgedacht. En er vervolgens geen fondsen meer zijn om het af te maken. Dus je kan ook denken aan, we gaan een school beginnen en we willen echt dat de kinderen alvast snappen hoe computers werken. We gaan computers aanschaffen. Maar vervolgens is er geen elektriciteit of ze staan daar gewoon vervolgens te verstoffen op de plank.
Ja. Ja, je schrok een beetje van wat ik net zei.
Ja.
Maar ik zeg dat expres, omdat als we dan terug zijn in ons eigen landje, waar we dus geld hebben opgehaald, dan zeggen we heel trots, kijk, de waterpomp staat. We hebben er wat foto's van de opening.
Ja.
En als we dan een jaar of 2 teruggaan, dan snappen we niet hoe het nou komt.
Maar dit heeft ook te maken met het feit dat wij, ik ga maar even in wij praten als Europeanen, als Nederlanders, denken, we zien hier een probleem, we gaan dit oplossen. Mm-hmm. In plaats van dat we vragen, wat is hier eigenlijk een probleem? Ervaren jullie überhaupt een probleem? Hoe kunnen we dit doen? Ik heb bijvoorbeeld in...
Wij bepalen wat een probleem is.
Ja, en voor mij was het heel verfrissend om een tijdje in Kameroen te zijn. Daar heb ik een tijdje gewoond. Om op te trekken met een Kameroense hulpverlener.
Ja.
Die werkte onder de pygmeënstammen in het oerwoud. Die zei ook, er is hier gewoon geen vers water. Oh nee, dat is een hele slechte vertaling, hè? Fresh water. Maar gewoon goed drinkwater.
Zoet water,
ja. En hij zegt, als ze er niet om vragen, ik kan hier wel een waterput gaan slaan. Maar het is gewoon over een jaar wordt het gewoon niet gebruikt. Nee. Dan moet een bepaalde noodzaak ontstaan.
Is toch logisch? Zouden wij toch ook niet doen?
Het is logisch, maar daar heb je geduld voor nodig.
Ja.
En dan zie je van, waarom gaan we niet iets meer vraaggestuurd werken?
Of samenwerken met die pygmeënstammen bijvoorbeeld.
Zeker.
Van wat zou je graag willen?
Ja,
wat verbetert jouw standaard voor het leven? Hey, in een opinieartikel van jou kom ik het woord NGO-land tegen. Ik heb namelijk een online abonnement met mijn broer, moet ik erbij zeggen. Op 10D.
Wat goed.
Wat is een NGO-land volgens jou?
Een NGO-land is een land wat afhankelijk is van NGO's in het verstrekken van basisvoorzieningen voor de bevolking. Als je bijvoorbeeld even naar Melanie kijkt, als we dat als voorbeeld nemen. Ik heb even opgezocht hoeveel NGO's daar actief zijn. En alleen al Britse NGO's, dan zit je op 921 organisaties.
Klein en groot.
Ja.
Maar, noem eens een paar hele grote bijvoorbeeld.
Nou ja, je hebt natuurlijk sowieso het Rode Kruis.
Ja.
Je hebt Oxfam, je hebt Save the Children. Mm-hmm. Dat zijn hele grote, die kent iedereen en daar geeft iedereen waarschijnlijk ook wel af en toe geld aan.
Ja. Geef aan artsen zonder grenzen.
Ja, het is natuurlijk niet...
Is dat ook een NGO? Ja,
hè? Ja, officieel wel. En dat is natuurlijk mooi, hè? Het is heel mooi werk wat er gebeurt. Maar op een gegeven moment zie je in een land dat er een bepaald systeem ontstaat. Mensen een soort van geprogrammeerd worden. Ik was in Malawi in een dorp, wat afhankelijk is van een NGO voor projecten die ze daar hebben. Er is veel droogte. Dus een NGO had bedacht, hey, het is een goed idee om daar een soort bijenboerderij op te zetten. En dat ze honing kunnen verkopen. Maar je ziet dat die dorpelingen daar dan gaan zitten. En er komt iemand van een NGO aan in een witte 4x4. En het is gewoon van, wij zitten hier. Wat kunnen jullie ons bieden? Kunnen we ook dit krijgen? Weet je, dat wordt ook wel gevraagd. Maar je creëert een bepaalde afhankelijkheid die ergens niet nodig is. Weet je, je creëert een beeld, ook bij de mensen daar, van dat zij dit nodig hebben om te overleven. Terwijl, want je zag daar bijvoorbeeld, dan hebben ze honing. Vervolgens hebben ze geen goede potjes. Gaan ze naar de markt, zeggen ze tegen mij, ik heb geen goede potjes, dus niemand wil het kopen. Het is wilde honing, niemand vertrouwt het. Weet je? Dus dan is er heel goed nagedacht over die farm. Dat werkt allemaal. En dan denken ze eigenlijk niet na over van hoe gaan we dat überhaupt in de markt zetten en wordt het überhaupt wel gekocht. En als je als zo'n dorp denkt, die NGO die weet het wel. Ik vertrouw daarop, we gaan dit doen. En daar zelf niet over nadenkt.
Nee, word je er passief van?
Word je passief van, maar je leert ook niet op jezelf vertrouwen. Terwijl als zij hierover nadenken, gedacht, echt in de zin van echt ownership hadden genomen. Mm-hmm. Dan hadden ze zeker weten geweten, weet je, de meeste mensen vertrouwen niet zomaar iets wat even in een potje gestopt wordt, zeker in Malawi. Dan weet je, dan moet goed verpakt zijn. Kijk, groente gaat nog wel, maar honing is wel een dingetje.
Mm-hmm.
Dus op die manier zie je dat er een systeem ontstaat waarin mensen anders gaan denken.
Ja.
Ook over zichzelf.
Dus dan kost zo'n NGO een stukje eigenaarschap?
Dat is wel hoe ik het zie. Om het heel erg absoluut te stellen vind ik lastig. Maar dit is een dynamiek die ik observeer. En ik zie mijn rol als journalist ook om dingen te observeren. En om dat aan te kaarten. En voor andere mensen om dat echt te onderzoeken. En te kijken van, kunnen we hier iets mee? Weet je, is dit hoe het is?
Heb je nog een ander voorbeeld van een vicieuze cirkel waar een NGO... Waar je als Afrikaan met een NGO in terecht kan komen?
Nou ja, je kan ook kijken inderdaad naar het landenkantoor, zoals dat vaak wordt genoemd. Dus dan heb je bijvoorbeeld in Tanzania of in Malawi of in Nigeria of noem een land. Daar is een NGO actief. Die werken vervolgens via een landenkantoor. En daar werken allemaal mensen uit het land. Dat is nu een gegeven hoe de meeste NGO's ook werken. Maar vervolgens, het principe is nu vaak, shift the power. Dus wij gaan de macht verleggen naar de lokale kantoren. Maar niet het geld. Dus voor elke cent moet er wel moet verantwoording afgedragen worden. Een
soort wantrouwen ook dan.
Ja, dus in hoeverre zij echt power hebben is de vraag.
Mm-hmm.
Maar wat vervolgens gebeurt, ga jij zeggen als een project niet werkt? Want wat gebeurt er als jij verantwoordelijk bent voor 4 projecten en 3 falen? Je gaat dat terugkoppelen naar Europa. Hou jij je baan dan nog?
Nee, je gaat zeggen dat het hartstikke goed werkt.
En je gaat. En dat,
want dan blijft het geld stromen.
En dat kan ik stellen. Want ik werk altijd samen met lokale journalisten die ook worden ingehuurd door NGO's om verslagen te maken. En die bij mij ook aangaven, het is zo jammer. Maar als de camera aanstaat, dan krijg ik de mooiste verhalen. Want iedereen is daarop getraind. Dit is ook wat het format wat mij wordt gegeven door de NGO. We willen dit en dit en dit. Dat wordt vanuit het lokale bureau wordt dat aan hen doorgegeven. Maar eigenlijk is dit helemaal niet het echte verhaal. En in hoeverre durven we echt te kijken naar wat er misgaat?
Mm-hmm.
En daar niet en dan niet op die manier te denken dat er gelijk een consequentie aan verbonden hoeft te worden. weet je, er gaan heel veel dingen mis. En dat op mijn opinieartikel wat jij even noemde, zijn ook veel reacties gekomen vanuit NGO's. Ook nog een ingezonden brief daarover. Zo van ja, we herkennen dit beeld. Maar we doen ook heel veel goed werk. En dat is ook ja, zeker tuurlijk. Zo.
Daarom noemde ik net ook dat ik ook NGO's steun. Ik geloof daar ook heus wel in.
Zeker, zeker. Ja. Maar het is, durven we ook te kijken naar wat niet goed gaat? En mag dat er ook zijn? Want in hoeverre kan je het verbeteren als dat er niet mag zijn, zeg maar? Als het ook misgaat.
Ja. Ik denk dat je dan als journalist gewoon een hele belangrijke rol hebt. Je hoeft die NGO's niet hand boven hun hoofd te houden. Hey, bij de Afrikast zijn we ook veel bezig met beelden. Beelden die wij hebben over het continent of verschillende landen of Afrikanen.
Ja.
En de beelden die ik heb over NGO's, als je bijvoorbeeld in de hoofdstad bent, dan barst het ervan. Mm. In dit geval is dat dan Lilongwe, maar het kan net zo goed Dakar zijn of Kampala of
ja,
zo.
Ja. Goma.
Daar ben ik dat niet geweest. Durf ik niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar one day, jij wel?
Nee, ik ben er niet geweest. Maar het is de hotspot. Zo van, oké, er zitten alle NGO's op een rijtje.
I see. Ja. Nou goed, dan zie je, dan weet je ongeveer wel dat als jij een witte 4x4 ziet. Mm. Of je ziet een welgesteld persoon. Of je ziet een groot gebouw ergens in die stad. Dus allemaal NGO-materiaal.
Ja.
De vorige keer in aflevering 1 teasde ik deze aflevering met: als je carrière wil maken, moet je dan voor een NGO gaan werken?
Ja.
Dat is je antwoord?
Oh, ja, zeker. Ja, dat is zeker het geval. Dat zijn echt.
Dat lijkt me niet gezond.
Nee, dat is dat. Hè? Maar dan heb je het over NGO-land. Hè? In een land wat echt te maken heeft met structurele armoede, veel inflatie. Dan is een baan bij een NGO stabiel. Je weet wat je hebt. Weet je, als jij bij een lokaal bedrijf, universiteit werkt, jouw salaris kan soms ineens niet uitbetaald worden. Of ineens gehalveerd. Of wat dan ook. Dus de banen bij een NGO. Ja, die zeker internationale NGO's, ja, die zijn gewoon, die geven zekerheid. Wat voor heel veel Afrikaanse mensen gewoon echt een ding is. Van oké, ik weet dat ik elke maand dit krijg. Dus ja, als je carrière wil maken of als je zekerheid wil in het leven of een goed betaalde baan wil, dan gaan mensen naar een NGO.
Voordat we deze special afronden, krijgen we nog vlug een tip mee.
Albinisme in Afrika heeft door doorslaand succes een gigantische uitdaging. In Nederlandse magazijnen stapelt de zonnebrand zich op. Maar door extreme hoge transportkosten kunnen we het niet verschepen. Wil jij helpen? Kijk op albinisme-afrika.nl.
Hey Annegina, wat kan deze vicieuze cirkel, waar je dus in kan belanden, niet altijd in hoeft te belanden. We zijn niet negatief over alle NGO's maar het is goed om dit beeld ook te pakken. Wat kan deze vicieuze cirkel doorbreken?
Mijn tip hierin is om te werken met lokale journalisten. Je hebt hele goede lokale journalisten die ontzettend kritisch zijn, maar hen de vrije hand te geven. En geef misschien desnoods die opdracht vanuit het Westen als het moet of als dat moeilijk is. Of geef je landen kantoor en zeg ja, maar we willen echt het echte verhaal. En dit heeft niet gelijk consequentie, maar wij willen echt weten wat hier aan de hand is. Mm. Dus als je met lokale, dit heb ik ook gehoord van lokale journalisten, oh, we zouden zo graag het echte verhaal willen vertellen. Dat gehoord wordt in plaats van het mooie verhaal wat iedereen wil horen of het stereotype verhaal wat iedereen wil horen. Dat zou echt wel een, naar mijn bescheiden mening, wel een dingetje kunnen zijn.
NGO's hebben vaak vrij logge en dus ook internationale organisaties die niet per se van die cutting edge, hoogtechnologische en super innovatief te werk gaan. Dat hoeft vaak ook niet. Mm. Dat wordt ook niet gevraagd. Niet door donoren, niet lokaal. Moeten NGO's wat jou betreft ook soms vervangen worden door lokaal gedreven initiatieven, sociale ondernemers of organisaties? Of moet iets in de organisatiestructuur of denkpatroon veranderen om echt goede ontwikkelingssamenwerking te kunnen leveren?
Nou ja, ik kom zelf uit een ondernemersfamilie. Dus ik moet wel zeggen dat ik geloof in het ondersteunen van ondernemers. Zeker ook omdat het een stuk zelfstandigheid, autonomie geeft.
Ja. En als het niet werkt, nou dan ga je failliet. Dat is top.
Ja, Nou, top.
Nou ja, in de zin van...
Nee, maar ja.
Failliet gaan is nooit leuk, maar dan kom je er wel snel achter dat iets niet werkt. Terwijl zo'n NGO die een of ander bijenproject heeft gedaan, die verkoopt die beelden van die bijenkorven weer in Nederland of in Groot-Brittannië. En dan komen er weer donoren.
Maar je moet natuurlijk wel bedenken dat er gewoon ook hulp nodig is. Ja. En dat sommige projecten gewoon niet te vervangen zijn door bedrijven. Dus als je het hebt over scholing of noodhulp, weet je, dat is gewoon dat moet gewoon zo blijven bestaan, denk ik.
Ja, noodhulp is een soort aparte categorie, vind ik altijd.
Ja, is ook
maar
zo.
Scholing is wel een interessante, want dan vervang je eigenlijk ook je overheid.
Ja.
Dus die overheid kun je ook als NGO zijnde echt in de weg gaan zitten.
Ja, ja. Ja, nou ja, dat is een samenspel tussen de overheid en de NGO's. Kijk, het heeft uiteindelijk allemaal te maken met in hoeverre durf je echt in de spiegel te kijken naar je positie. In hoeverre durf je echt eigenaarschap te nemen van de dingen die je creëert ook. Weet je, soms lijken we een beetje gemakkelijk te denken, oké, dit is de oplossing. En dan denken we liever niet na over welk probleem het vervolgens creëert. Want als ik in Tanzania was ik in een dorp. En daar was een organisatie die zich inzette meisjesbesnijdenis tegen te gaan. Heel mooi, nobel doel. Ook vanuit de bevolking kwam die vraag. Aan de andere kant zag je, weet je, die meisjesbesnijdenis wordt gepusht door chiefs. Die worden niet betrokken in dit project. En hun positie wordt ondermijnd. Vervolgens merk je dus dat die chiefs veel meer rigide worden ook hierin. Dus dan los je ergens iets op, hè, meisjes?
Je zet chiefs eigenlijk aan de kant, maar die bijten zich wel weer terug.
Nou, je creëert een ander probleem.
Ja.
Dus weet je, wees je daar altijd bewust voor. De ene oplossing heeft vaak weer een gevolg. En kijk daarnaar en wees daar ook eerlijk over.
Super interessant. Zie daar het grote belang van altijd ook in de gaten houden wat de neveneffecten zijn. Misschien wel ongewenst van wat je aan het doen bent. Mooi om hier wat achtergrond in te krijgen, want als we over Afrika lezen, NGO's, is het ook goed om soms wat meer gevoel te krijgen bij de afwegingen die zij moeten maken. Dank daarvoor, Annegina. Ik spreek jou de volgende keer weer. Dan gaan we een mooie, korte aflevering maken over wat jij zei, wat jij noemde, de eeuw van Afrika. Dat zeg jij niet alleen, dat zeggen veel Afro-politici.
Klopt.
Die hebben hun mond ervan vol, maar wat komt er in de praktijk eigenlijk van terecht? Gaan te horen over een weekje. Maar voordat we eruit gaan, krijgen we nog die beloofde muziektip mee. Deze keer krijg je hem van Essaya. Essaya is een zangeres uit Amsterdam met een voorliefde voor afrobeats en soul. Dus Essaya, kom er maar in.
Hey, vandaag heb ik het nummer Oba Sima uitgekozen van de artiest Atakak. Atakak heeft zelfstandig zijn muziek opgenomen op cassettebandjes in 1994... Zijn tweelingbroer verkocht deze cassettebandjes op de markt. Verder wist niemand wie Atakak was. Brian Simkovic, de oprichter van Awesome Tapes from Africa, vond het cassettebandje Oba Sima 8 jaar later in 2002 in Cape Coast, Ghana. Wie is Atakak? Heeft hij platen uitgebracht en waar komt dit vandaan? Na 4 jaar gezocht te hebben had Simkovic Atakak eindelijk gevonden. Van de cassettebandjes hebben zij samen een prachtig album uitgebracht in 2015. Ik vind het bijzondere muziek en ik heb nog nooit zoiets als dit gehoord. Mocht jij er evenveel van genieten als ik, dan raad ik de rest van het album ook aan. Maar voor nu, Oba Sima van Atakak. Enjoy.
I'm sorry, but you need to